Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Hallo allemaal, welkom bij Geschiedenis met Sjaak, de podcast waarin ik, Sjaak, met jou de geschiedenis induik. Op 10 mei 1940, om iets voor 4 uur 's ochtends, begon Fall Gelb, oftewel Plan Geel, de grote Duitse aanval op Nederland, België en Frankrijk. Binnen enkele uren rukte het Duitse leger snel op en maakte daarbij ook krijgsgevangenen. Aan dit verhaal zit voor mij een persoonlijk tintje. Een van mijn opa's die was namelijk tijdens de meidagen van 1940 als dienstplichtig soldaat actief en moest met zijn eenheid een kruispunt bewaken. Nou, erg optimistisch zijn ze daar waarschijnlijk niet over geweest, aangezien ze maar 7 patronen per soldaat hadden en de munitiekisten die ze bij zich hadden, die bleken met zand gevuld te zijn. Na enkele uren verschenen Duitse tanks en hebben ze zich dan ook al snel overgegeven. Vervolgens is mijn opa samen met de rest van zijn eenheid naar een centraal punt overgebracht voor krijgsgevangenen. Daar moest hij blijven, maar nog voor de ochtend viel wist hij er samen met een andere soldaat stiekem vandoor te gaan. Hij kleedde zich om in burgerkleren en wandelde terug naar huis. Diezelfde middag hielp hij op de boerderij van zijn ouders mee met het inzaaien van bieten. Later is hij wel nog teruggegaan om zijn soldatenuniform te gaan verbranden. Gedurende de rest van de oorlog heeft hij zich behoorlijk gedijst gehouden, maar hij heeft, voor zover ik weet, gelukkig geen problemen meer met dit alles gekregen. Als hij niet ontsnapt was, dan is de kans groot dat mijn opa overgebracht zou zijn naar een krijgsgevangenenkamp in Duitsland. Na de overgave van Nederland hadden de iets meer dan 250.000 Nederlandse soldaten namelijk de status van krijgsgevangenen gekregen. En ongeveer 25.000 daarvan zijn daadwerkelijk naar Duitsland afgevoerd. Nou, gelukkig voor hen hoefden ze daar in de meeste gevallen niet lang te blijven, want begin juni werd door Nazi-Duitsland besloten dat alle Nederlandse soldaten in principe vrij zouden worden gelaten. De enige voorwaarde hierbij was dat beroepssoldaten een verklaring moesten tekenen waarin ze beloofden dat ze na thuiskomst niet tegen de Duitse bezetter zich zouden verzetten. 70 soldaten die weigerden dit overigens en die werden dan ook niet vrijgelaten, maar de rest wel. In latere oorlogsjaren werd overigens een deel van deze vrijgelatene krijgsgevangenen weer teruggeroepen, dit keer als onderdeel van de zogenaamde arbeidsinsatz. Ongeveer 8.500 soldaten werden zo alsnog afgevoerd en in Duitsland te werk gesteld. De reden dat de Duitsers zo toegeeflijk waren om de Nederlandse soldaten vrij te laten, was onder andere dat Nederland door Duitsland niet echt als vijand werd beschouwd. Uiteindelijk waren Nederlanders in de ogen van de nazi's een Germaans broedervolk en die hoefden dus niet te zwaar te onderdrukt te worden. Sterker nog, die konden misschien zelfs wel gemotiveerd worden om voor het nationaal socialisme te gaan strijden. Het vrijlaten van krijgsgevangenen, dat zou daarbij natuurlijk heel erg kunnen helpen om te laten zien dat de Duitsers in principe het beste met de Nederlanders voor hadden. In latere oorlogsjaren zou deze houding overigens veranderen, zoals ook al blijkt uit het feit dat militairen zich later alsnog moesten melden. Maar goed, ten zuiden van Nederland was de situatie heel anders. Na de Belgische capitulatie op 28 mei 1940 werden in totaal zo'n 225.000 soldaten naar krijgsgevangenenkampen overgebracht En meer dan een kwart daarvan, zo'n 65.000 man, zou 5 jaar lang in gevangenschap blijven. In totaal zouden bovendien 1.758 Belgische soldaten sterven in krijgsgevangenschap. In deze aflevering zal het verhaal van deze krijgsgevangenen centraal staan. Ik zal me daarbij voornamelijk focussen op de Belgische krijgsgevangenen, om de simpele reden dat het daarbij om veel grotere aantallen gevangenen ging, vergeleken met bijvoorbeeld Nederland. Ik wil hierbij wel bij voorbaat benadrukken dat de ervaringen van Belgische of Nederlandse krijgsgevangenen in de krijgsgevangenenkampen in principe niet heel erg veel verschilden. Dus veel van wat ik in deze aflevering ga vertellen was in algemene zin net zo goed van toepassing op Nederlandse, maar ook bijvoorbeeld op Franse en Britse krijgsgevangenen. Ik zal het daarbij gaan hebben over hoe de Duitsers de arrestatie en verwerking van de vele honderdduizenden krijgsgevangenen die ze in de meidagen van 1940 maakten aanpakten. Daarna zal ik het gaan hebben over het leven in de kampen en welke risico's daaraan verbonden waren. En als laatste zal ik bespreken hoe de bevrijding van de kampen in zijn werk ging. Maar laten we bij het begin beginnen en dat is natuurlijk op 10 mei 1940. Want dat was, zoals gezegd, de dag waarop de Duitse aanval op Nederland, België en Frankrijk begon. Over die inval zelf ga ik het hier nu verder niet hebben. Wat van belang is, is dat België, zoals verteld, zich op 28 mei officieel overgaf. In de 18 dagen sinds de Duitse inval waren van de 616.000 Belgische soldaten er ongeveer 6.700 gesneuveld. Daarnaast waren naar schatting zo'n 100.000 tot 150.000 soldaten erin geslaagd om naar Frankrijk te vluchten. En dat betekende dus dat er op het moment van de overgave er op papier ergens tussen de 450.000 en 500.000 potentiële Belgische krijgsgevangenen waren. Ongeveer 10% daarvan was tijdens de Duitse inval al gevangen genomen. Dus dan heb je het over ongeveer 50.000 man. Een ander deel was zoals gezegd ontkomen naar Frankrijk, maar daar moet ik wel bij zeggen, toen niet veel later Frankrijk zich ook overgaf, werden veel van die Belgische eenheden soms alsnog gevangen genomen en kwamen in krijgsgevangenkampen terecht. Maar goed, al die honderdduizenden krijgsgevangenen moesten in principe allemaal worden verzameld, ontwapend, gevoed, bewaakt, geregistreerd en afgevoerd. En dat betekende dus een enorme logistieke klus en bovendien een klus die al aan de gang ging terwijl de gevechten in bijvoorbeeld Frankrijk nog gewoon doorgingen. En dat laatste maakte dan ook dat de hele krijgsgevangenenkwestie in eerste instantie nauwelijks prioriteit was voor de Duitsers. En dat zorgde in de eerste dagen en weken na de Belgische capitulatie dan ook voor een nogal chaotische situatie. Sommige gevangen genomen soldaten werden naar grote verzamelpunten gebracht. Anderen die werden juist geacht om op hun post te blijven totdat het Duitse leger met verdere instructies zou komen. Er waren soldaten die wisten te vluchten. Soms kon dat omdat er een enorm tekort aan bewakers was. Vaak maar 1 of 50 gevangenen, maar soms kon dit ook gewoon omdat die Duitse bewakers het oogluikend toelieten dat sommige gevangen genomen soldaten er vandoor gingen. Er waren overigens ook gevallen van Belgische militairen die gewoon werden vrijgelaten. Zij kregen dan een officieel Entlassungsschein, dat was een bewijs van ontslag, en ze konden naar huis. Kortom, er heerste een situatie van algehele verwarring. Die zou echter niet al te lang duren en het proces van afvoeren en registreren van de gevangenen werd door de bezetter al snel gestroomlijnd. Er werden in België een aantal centrale verzamelpunten ingericht waar de verschillende groepen gevangenen zich onder bewaking naartoe moesten begeven. Meestal ging dat te voet. En die tochten die waren heel erg zwaar. Slapen bijvoorbeeld, dat gebeurde bij voorkeur in grote fabriekshallen of bijvoorbeeld in scholen of als het niet anders ging in de stallen van boerderijen. Maar ja, Als dit alles niet voorhanden was, dan sliep men gewoon in de open lucht. En ook qua eten en drinken was er niks centraal geregeld voor de gevangen genomen soldaten en was men eigenlijk volledig aangewezen op wat de plaatselijke bewoners van de dorpen en steden waar ze doorheen liepen hen konden bieden. Los van dit alles waren deze lange tochten ook niet zonder gevaar. Vanuit de lucht was het namelijk lastig in te schatten of zo'n kolonne soldaten bestond uit krijgsgevangenen of niet. Om het de Duitse piloten wat makkelijker te maken, werden de gevangenen gedwongen om hun helmen af te zetten. Maar desondanks deed zich een aantal incidenten voor waarbij Duitse jagers het vuur openden op de krijgsgevangenen, blijkbaar in de veronderstelling dat het reguliere eenheden betrof. Goed, of dit alles echt tussen aanhalingstekens per ongeluk was, dat kun je je natuurlijk afvragen. Maar goed, dat is nu natuurlijk niet meer te achterhalen. Ook tijdens deze tochten wist een aantal gevangenen te vluchten. En dat kon ook omdat de bewaking nog steeds onderbemand was. Het overgrote deel van de gevangenen echter, die vluchtte niet. En dat komt eigenlijk omdat de Duitsers de soldaten hadden voorgehouden dat ze bij aankomst op bestemming allemaal een ontslagbrief zouden krijgen en dus naar huis zouden kunnen gaan. Bij elke tussenstop werd dit bericht herhaald en soms werden ook voor de vorm wat ontslagbewijzen uitgedeeld. En door dit alles bleef bij de meeste krijgsgevangenen de hoop levend dat als ze maar op bestemming kwamen en als ze maar braaf luisterden, dat ook zij op korte termijn naar huis zouden kunnen gaan. En daarom sloegen ze dus niet op de vlucht. Het ding was echter, van zo'n ontslag was helemaal geen sprake. In werkelijkheid werden de soldaten naar grote verzamelplaatsen gebracht om van daaruit naar Duitsland te worden getransporteerd. En dat laatste ging via een drietal routes. De eerste liep via Belgisch Limburg naar Maastricht en van daaruit per spoor naar Duitsland. De tweede ging via Maria ter Heide, dat is een dorpje ten noorden van Antwerpen, van waaruit de spoorlijn naar Duitsland makkelijk te bereiken was. En de derde liep dwars door Zeeuws-Vlaanderen heen, waarbij gevangenen al daar werden ingescheept in grote Rijnaken, dus grote boten, waarmee ze via de grote rivieren naar Duitsland werden gebracht. Ook deze tochten die waren bijzonder zwaar. De reis naar de treinstations die moest wederom te voet gebeuren, waarbij er vaak ook nu weer nauwelijks eten en drinken was. En eenmaal aangekomen op de stations werden soldaten vaak met tientallen tegelijk in veewagons gestopt die soms zo vol werden gepropt dat de soldaten nauwelijks konden zitten. Los van dit alles, die lange treinen vormden vaak een heel interessant doelwit voor bijvoorbeeld Engelse jagers. En die Engelse piloten die konden natuurlijk niet weten dat zo'n trein vol zat met krijgsgevangenen. De reis per schip die was net zo goed heel erg oncomfortabel. De Rijnaken die gebruikt werden, dat waren vaak schepen die tot vlak daarvoor gebruikt werden voor steenkooltransport. En dat betekende dus dat in de ruimen vaak nog een laag kolengruis lag, waardoor vrijwel elke gevangene die in het ruim zat al snel helemaal vies werd. Bovendien was er onder in het schip nauwelijks ventilatie, terwijl daar wel honderden soldaten vaak op elkaar gepakt zaten. En wie niet in het ruim kon zitten, die werd aan dek gebracht en moest daar blijven zitten. Op die manier wist men soms wel 1500 tot 2000 soldaten in te laden op zo'n schip. Ook hier kregen de gevangenen nauwelijks eten en drinken. En om eventuele onrust te voorkomen was boven op de kajuit een machinegeweer geplaatst. En ook dit transport per Rijnaak was behoorlijk gevaarlijk. Het ding was namelijk, na de inval in Nederland hadden Duitse bommenwerpers zeemijnen in het Hollands Diep en andere waterwegen gedropt om zo te verhinderen dat de Nederlandse of Britse marine van die waterwegen gebruik kon maken. Die mijnen die waren eind mei nog niet opgeruimd. Je voelt hem al een beetje aankomen natuurlijk. Op 30 mei rond 7:50 liep de Rijnaak Rhenus 127, die stampvol zat met krijgsgevangenen en zich op dat moment op enkele honderden meters van het Nederlandse plaatsje Willemstad bevond, op een van die mijnen. Een enorme explosie was het gevolg, waarbij het schip min of meer doormidden werd gekliefd. Volgens de officiële cijfers zijn er 164 krijgsgevangenen bij deze ramp om het leven gekomen, maar aannemelijk is dat het aantal gesneuvelden in werkelijkheid veel hoger was, zo tegen de 200, want hoogstwaarschijnlijk zijn lang niet alle lichamen teruggevonden en is een deel gezonken naar de bodem en ja, simpelweg nooit bovengehaald. Daarnaast waren er 276 gewonden. Sommige daarvan hadden lichte verwondingen en die werden dan ook al snel weer ontslagen uit het ziekenhuis en verder op transport naar Duitsland gestuurd. Maar degenen die langer moesten blijven in het ziekenhuis, die hadden vaak een beetje geluk. Een aantal wist te vluchten en toen de Duitsers de ziekenhuizen na enige tijd vorderden voor gebruik voor Duitse militairen die gewond waren geraakt, werden de Belgische soldaten vaak terug naar België gestuurd met zo'n felbegeerd ontslagbewijs op zak. In Duitsland zelf ondertussen was men wel voorbereid geweest op oorlog, maar ook weer niet op een toestroom van vrij letterlijk honderdduizenden krijgsgevangenen. Er moesten dan ook in hoog tempo allerlei kampen daarvoor uit de grond worden gestampt, die bovendien voorzien waren van allerlei basale voorzieningen als stromend water en een constante toestroom van voedsel. Dit was een enorme opgave die eigenlijk nauwelijks haalbaar was. En dat laatste heeft ongetwijfeld ook een rol gespeeld bij de beslissing om de Nederlandse krijgsgevangenen begin juni 1940 vrij te laten. Op 6 juni werd bovendien een vergelijkbaar besluit genomen voor Belgische gevangenen. Dienstplichtige soldaten die nog niet afgevoerd waren naar Duitsland en die afkomstig waren uit de provincies West- en Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Brabant en Limburg, die mochten naar huis. In essentie kwam het er hierbij dus op neer dat Nederlandstalige gevangenen werden vrijgelaten, terwijl de Walen moesten blijven. En dit was een onderdeel van de zogenaamde Vlamenpolitiek of Vlamingenpolitiek. Dat was een beleid dat de Duitsers al in de Eerste Wereldoorlog in het bezette deel van België gevoerd hadden. En na de bezetting in 1940 zetten ze dit voort en dat beleid had als doel om de Vlaamse bevolking op de hand van de Duitsers te krijgen. Eigenlijk dus een beetje hetzelfde als wat de Duitse bezetter met Nederlanders wilde doen. De Vlaamse bevolking werd bij deze Vlamenpolitiek opzichtig bevoordeeld ten opzichte van de Walen, die door de nazi's als Fransen werden beschouwd. En dat bevoordelen blijkt natuurlijk goed uit het feit dat de Vlaamse gevangenen werden vrijgelaten en de Franstalige krijgsgevangenen niet. Voor een deel van die Waalse gevangenen gloorde overigens wel een beetje hoop, want rond diezelfde tijd werd namelijk ook bepaald dat Waalse dienstplichtigen die krijgsgevangen waren gemaakt, die beroepen hadden die noodzakelijk werden geacht om de samenleving draaiende te houden, dat die ook vrijgelaten zouden worden. Je moet hierbij dan denken aan bijvoorbeeld artsen, mijnwerkers en werknemers van water, gas en elektriciteitsmaatschappijen. Ik moet er ook bij zeggen, deze regelingen die golden alleen voor dienstplichtigen. Beroepssoldaten, of ze nou Waals of Vlaams waren, die moesten gevangen blijven. En, zoals al gezegd, alleen gevangenen die zich op dat moment nog in België bevonden, die kwamen hiervoor in aanmerking. Degenen die al in kampen in Duitsland zaten, zouden daar voorlopig moeten blijven. Ongeveer een maand later, in juli 1940, werd door de Duitsers verordoneerd dat ook de Vlaamse gevangenen die al in Duitsland waren, zouden worden vrijgelaten. Tussen augustus 1940 en maart 1941 werden eigenlijk alle Vlamingen op de beroepssoldaten en officieren na terug naar huis gestuurd. Om te bepalen of iemand echt Vlaams was overigens, werden door de Duitsers speciale commissies opgezet. Meestal bestaande uit collaborerende Vlamingen, die moesten bepalen of iemand van origine echt Vlaams was. Het kwam daarbij overigens ook voor dat in de weken voordat zo'n commissie op bezoek kwam in een kamp om te bepalen wie er vrijgelaten moest worden of niet, de Vlaamse gevangenen taalles gaven aan hun Waalse medestrijders. Ook waren er Vlaamse soldaten die zich vermomden en het naamplaatje van hun Waalse collega overnamen. Op deze manier kon de commissie voor de gek worden gehouden, waardoor toch nog best een aantal Walen vrijgelaten werden. Dit alles gezegd hebbende, het tegenovergestelde kwam ook voor. Er waren ook Vlamingen die hun Waalse collega's, die deden alsof ze Vlaams waren, verraden aan de commissie. Nou, over die hele taalstrijd in België is veel te zeggen en dit is verder niet de plek daarvoor, maar het lijkt me duidelijk dat, hoezeer sommige Vlamingen hun Franstalige landgenoten ook hielpen en hoezeer dat in een aantal gevallen ook leidde tot het vrijkomen van Walen, de overgrote meerderheid van de Waalse krijgsgevangenen kwam niet vrij en de meeste daarvan zouden tot het einde van de oorlog gevangen blijven. Bij velen van hen ontstond een groot gevoel van onrechtvaardigheid dat zij op basis van hun taalachtergrond moesten blijven, terwijl anderen werden vrijgelaten. Dat is denk ik ook wel begrijpelijk. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat de gemiddelde Vlaamse dienstplichtige die krijgsgevangen zat, er ook niet zoveel aan kon doen dat hij wel werd vrijgelaten. Maar goed, per saldo is het dus zo dat de meeste Vlamingen uiteindelijk dus veel minder lang gevangen hebben gezeten dan hun Waalse landgenoten. Wel kwamen zowel Vlamingen als Walen samen aan in de Duitse krijgsgevangenenkampen. Die kampen die waren zoals verteld na het uitbreken van de oorlog in West-Europa in heel rap tempo neergezet. Reguliere soldaten die kwamen daarbij terecht in zogenaamde Stalags. Dat was een afkorting van Mannschaftsstamm und Straflager. En officieren die werden geplaatst in zogenaamde Offizierslager, oftewel oflags. Deze krijgsgevangenenkampen die waren over het hele toenmalige Duitsland verspreid, wat in 1940 inmiddels dus ook Oostenrijk en delen van Polen omvatte. Het kon dus zijn dat je als gevangene terechtkwam bij Königsberg, dat is het tegenwoordige Kaliningrad, in of rondom het Ruhrgebied, of ergens tussen de Oostenrijkse Alpen. Hier zat verder niet echt een systeem achter of zo, maar het zou uiteindelijk wel behoorlijk impact hebben op de ervaringen die gevangenen hadden, zeker aan het einde van de oorlog. Kom ik nog op. Het was natuurlijk de bedoeling dat die krijgsgevangenen niet zouden ontsnappen uit de kampen. En daarom waren die kampen meestal afgezet met 3 achtereenvolgende hekken met prikkeldraad, en om de zoveel meter stond daarbij een wachttoren van waaruit 1 of meerdere bewakers de boel in de gaten hield. In veel gevallen boden die kampen overigens plaats aan duizenden gevangenen die vaak allerlei nationaliteiten hadden. Als zo'n groep gevangenen aankwam bij het krijgsgevangenenkamp, dan moesten ze eerst een hele procedure doorlopen. Om te beginnen moesten ze hun bagage afgeven. Daar werd alles uitgehaald wat ook maar enigszins als gevaarlijk werd beschouwd, zoals scheermessen en gereedschap, maar bijvoorbeeld ook zaklampen, kompassen en wegenkaarten. Daarna werden de soldaten officieel geregistreerd, waarbij ze onder andere naam, geboortedatum en woonplaats moesten opgeven, maar ook bijvoorbeeld welk beroep ze hadden uitgeoefend voor de oorlog. Vervolgens kregen de gevangenen een nummer dat op een zinken plaatje werd gegraveerd dat ze altijd om moesten hebben en daarna werden ze grondig ontsmet. De Duitsers die waren er als de dood voor dat ziektes zouden uitbreken en dus werd bij iedereen al het lichaamshaar afgeschoren waarna de gevangenen zich moesten wassen en hun kleren werden ontsmet. Vervolgens kregen de gevangenen ook nog eens een medische keuring en als laatste gingen ze stuk voor stuk op de foto met hun nummer duidelijk zichtbaar in beeld. Soms werden de gevangenen na dit alles voor de zekerheid nog enige dagen in quarantaine geplaatst. Zo niet, dan begaven ze zich naar hun barakken. Zo'n barak bestond vaak uit twee ruimtes die elk voorzien waren van tientallen bedden, vaak waren dat stapelbedden van 2 of 3 hoog, en daarnaast een aantal banken en tafels. Tussen deze beide slaap- en leefruimtes was een washok met stromend water, waarin de gevangenen zichzelf en hun kleren konden wassen. Op Instagram en Facebook vind je een foto van zo'n barak. De grootte van die barakken die verschilde wel enigszins per kamp, maar de inrichting die was meestal redelijk hetzelfde. Het is wel belangrijk om hier even te benoemen dat een krijgsgevangenenkamp echt wel iets anders was dan een concentratiekamp. Waarbij ik overigens zeker niet wil zeggen dat krijgsgevangenen het makkelijk hadden. Maar bij krijgsgevangenenkampen was het uiteindelijk wel de bedoeling dat zoveel mogelijk gevangenen in leven bleven. En, nou ja, even heel erg bot gezegd, in veel concentratiekampen, zoals Sobibor, Treblinka of Auschwitz, was dat niet per se noodzakelijk. In dit kader is het overigens ook goed om even te benoemen dat de behandeling van Belgische, Nederlandse, Franse of Britse soldaten wel min of meer vergelijkbaar was, maar dat dit niet gold voor gevangenen die afkomstig waren uit de Sovjet-Unie. Die werden door de nazi's als minderwaardig beschouwd en kregen dus een veel slechtere behandeling. In veel gevallen werden ze zelfs gedood en dat gebeurde vaak met net zo'n gruwelijke precisie als de Holocaust werd uitgevoerd. Van de in totaal 6 miljoen Sovjet-soldaten die krijgsgevangen zijn gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, overleefde uiteindelijk ongeveer de helft de oorlog niet. De reden dat gevangenen van westerse landen relatief redelijk behandeld werden, met de nadruk op relatief, had te maken met de Geneefse Conventie. Dat was een internationaal verdrag dat getekend was in de Zwitserse stad Genève, waarin onder andere de rechten van krijgsgevangenen waren vastgelegd. Er stond bijvoorbeeld in dat gevangenen fatsoenlijk onderdak moesten krijgen, genoeg te eten moesten hebben, beschermd moesten worden tegen mogelijk oorlogsgevaar en dat hen ontspanningsmogelijkheden geboden moesten worden. Daarnaast hadden gevangenen het recht om contact te onderhouden met de thuisfront en ook waren er voorwaarden gesteld voor de inzet van krijgsgevangenen als dwangarbeider. Ik kom op al deze thema's zometeen nog terug. Die conventie van Genève was door de meeste westerse landen ondertekend en zo ook Duitsland. Of de landen die de conventie hadden ondertekend zich er ook aan hielden, werd gecontroleerd door het Rode Kruis en hoewel Duitsland zich zeker niet onderscheidde wat betreft de behandeling van krijgsgevangenen, hielden ze zich gedurende de oorlog wel aan de minimale basisafspraken, tenminste als het ging om gevangenen van West-Europese landen. De Sovjet-Unie had het verdrag nooit ondertekend en dat werd door de nazi's als excuus gebruikt waarom Sovjet-gevangenen zoveel slechter behandeld konden worden. Dit alles wil overigens zeker niet zeggen dat de gevangenen uit West-Europa het heel erg makkelijk hadden of zo. Kijk, de Duitsers die hielden zich aan de conventie van Genève, maar alleen aan de basis. Ze zorgden er bijvoorbeeld voor dat er heus elke dag in principe voor iedereen eten was, alleen was dat eten wel vaak van erbarmelijke kwaliteit. Dan moet je denken aan soep met een half verrotte aardappel erin of brood dat zo hard was dat het nauwelijks te kauwen was. Dit slechte voedsel had natuurlijk tot gevolg dat veel gevangenen ernstig verzwakten of zelfs ziek werden. Gelukkig mochten krijgsgevangenen wel contact hebben met hun familie thuis. Sowieso stond in de conventie dat elke gevangene het recht had om binnen een week na aankomst in een kamp zijn familie op de hoogte te stellen, maar ook daarna was contact met thuis een recht. De Duitsers die stonden dan ook toe dat gevangenen 1 keer per 2 weken een brief verstuurden. Dat moest wel gebeuren op door de Duitsers verstrekt papier, waarop maar heel beperkt schrijfruimte was, en bovendien werden de brieven streng gecontroleerd op inhoud. Zo mocht er niks in staan over militaire zaken, de toestand in de kampen of Duitsland in het algemeen. Desondanks, dit contact met het thuisfront was natuurlijk heel erg belangrijk voor het moreel van de soldaten. Ook al brachten die brieven van thuis soms natuurlijk ook verdrietig nieuws, zoals bijvoorbeeld in het geval van overlijdensgevallen. En boven alles was er nog een heel praktische reden waarom dit contact met thuis belangrijk was. Vanaf augustus 1940 mochten ook voedselpakketten worden opgestuurd. Dat begon met een halve kilo voedsel per maand, maar die hoeveelheid die werd in de loop der tijd al snel opgehoogd naar 5 kilo. Deze voedselzendingen die vormden een zeer welkome en heel belangrijke aanvulling op het karige eten dat de soldaten van de Duitsers kregen. Het eten dat opgestuurd werd, dat moest overigens wel lang houdbaar zijn, want het duurde vaak enkele weken voor die pakketten ter plekke waren. Natuurlijk was het wel zo dat lang niet iedereen in die kampen familie of vrienden had die in de mogelijkheid waren om voedsel op te sturen. Vaak werd in de kampen zelf hier door de soldaten al rekening mee gehouden en werd er behoorlijk gedeeld in de spullen. En daarnaast werd in maart 1942 door het Rode Kruis een project opgezet waarbij jonge vrouwen zich konden opgeven om zogezegd een krijgsgevangene tussen aanhalingstekens te adopteren, zodat deze toch brieven en eventueel voedselpakketten kon ontvangen. Dit project werd een enorm succes en al snel hadden meer dan 10.000 vrouwen zich opgegeven. Een andere mogelijkheid voor burgers om te helpen was door het kopen van een door het Rode Kruis samengesteld voedselpakket dat dan gedoneerd kon worden aan iemand in de kampen. Ook deze actie werd een groot succes, want meer dan 10 miljoen extra voedselpakketten konden zo naar de krijgsgevangenenkampen worden opgestuurd. Ook vanuit andere landen werden overigens hulpacties opgezet, bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Canada. En vanuit het neutrale Zwitserland werden deze vervolgens gecoördineerd door het Rode Kruis. Overigens, los van het Rode Kruis waren er ook heel veel andere organisaties die op allerlei manieren hulp gaven aan de krijgsgevangenen. Niet alleen voedsel mocht opgestuurd worden, ook voor kleding gold dit. En ook dat was hard nodig, want in de kampen zelf waren natuurlijk geen kledingwinkels of iets dergelijks. Daarnaast waren er vanuit hulporganisaties ook allerlei initiatieven om het saaie kampleven enigszins te veraangenamen. Want je moet je wel goed realiseren, in de meeste kampen was natuurlijk nauwelijks iets te doen. In de Conventie van Genève was zoals verteld opgenomen dat gevangenen het recht hadden op ontspanning. Dat kon allerlei vormen hebben en al vrij snel kwamen ook hiervoor, wederom geïnitieerd door het Rode Kruis, allerlei initiatieven op gang. Zo werden er bijvoorbeeld talloze fonoplaten, platenspelers en partituren ingezameld en naar de kampen opgestuurd. Ook werden tussen het begin van de oorlog en juni 1944 meer dan 1000 muziekinstrumenten verzonden, variërend van violen en klarinetten tot grote instrumenten als bombardons en tuba's. In veel kampen ontstonden als gevolg daarvan zang- en muziekgroepen die soms wel 35 leden telden. De muzikanten die repeteerden met elkaar en gaven eens in de zoveel tijd een concert. Soms mochten ze zelfs op tournee langs andere krijgsgevangenkampen. Het kwam ook wel eens voor dat de concerten onderdeel waren van een toneelstuk, want ook theater maken was een populair tijdverdrijf. Gevangenen konden als acteur deelnemen, maar ook als schrijver, decorbouwer of kostuumontwerper. Decors bouwen en kostuums ontwerpen, dat vergde vanwege de schaarste in de kampen vaak heel veel creativiteit. Zo moest er voor een toneelstuk dat speelde in de 17e eeuw pruiken gemaakt worden van touwen en kleding van creppapier. Daarnaast werd ook veel materiaal door hulporganisaties geleverd. Dat gold bijvoorbeeld voor papier, schildergerij en verf, waarmee gevangenen creatief aan de slag konden. Op een gegeven moment zijn zelfs de werken van krijgsgevangenen verzameld en tentoongesteld in Brussel. In veel kampen werden daarnaast ook tijdschriften uitgegeven die voor en door de gevangenen gemaakt werden. Een andere vorm van ontspanning vormde sport en spel. Wat betreft dat laatste werden alleen al in 1942 12.000 gezelschapsspellen door het Rode Kruis en andere hulporganisaties naar de kampen vervoerd, variërend van schaakspellen tot ganzenbord. Ook sport vormde een belangrijk onderdeel van het kampleven. Gevangenen vormden teams die met en tegen elkaar voetbal, volleybal, basketbal, tafeltennis en ga zo maar door speelden. Aangezien in de kampen vaak veel verschillende nationaliteiten aanwezig waren, kreeg het geheel al snel de vorm van een soort mini-Europees kampioenschap. In sommige kampen mochten gevangenen ook op gezette tijden gebruik maken van de plaatselijke atletiekbaan of het gemeentelijke zwembad. Als laatste beschikten de meeste kampen over een bibliotheek waarin boeken over allerlei onderwerpen stonden. Eigenlijk alleen politiek of militair getinte boeken of kranten en tijdschriften waren niet toegestaan. De influx van boeken, die ook weer opgestuurd werden door allerlei hulporganisaties, leidde in veel kampen al snel tot het opzetten van allerlei cursussen voor geïnteresseerden en het organiseren van lezingen over tal van onderwerpen en soms zelfs hele conferenties. Dat kon dus over van alles gaan, van middeleeuwse literatuur tot bijenteelt. De leiding van de verschillende krijgsgevangenenkampen die was over het algemeen een heel groot voorstander van al deze activiteiten, aangezien zij ook wel snapte dat het de gevangenen afleiding bood en ze zowel fysiek als mentaal gezond bleven op deze manier. Een gevangene die zich druk maakte om de volgende voetbalwedstrijd, die gefocust was op het leren van teksten voor een rol in een toneelstuk of bezig was met een schilderij, zou minder snel in verzet komen of aan ontsnappen denken, zo was de redenatie. En daar zit natuurlijk best wel iets in. Overigens was het ook zeker niet zo dat gevangenen de hele dag niks te doen hadden. In de Geneefse Conventie was specifiek benoemd dat krijgsgevangenen mochten worden ingezet als werkkracht. En dat gebeurde dan ook. Dat kon van alles zijn, van knecht op een boerderij tot arbeider in een fabriek. Soms werden gevangenen daarbij geselecteerd op basis van hun opleiding en beroep van voor de oorlog. Soms mochten ze zich vrijwillig aanmelden. En andere keren mochten degene waarbij de gevangenen in dienst gingen een keuze maken. Wanneer de werkplek een stuk buiten het krijgsgevangenkamp was, dan verliet de gevangene ook tijdelijk het kamp. En als ze bijvoorbeeld op een boerderij werkzaam waren, dan verbleven ze gewoon vaak standaard daar ter plekke. De ervaringen van gevangenen als werkkracht die waren heel wisselend. Sommigen kregen te maken met brute bazen die de gevangenen als een soort persoonlijke slaven beschouwden en ze dwongen om zware fysieke arbeid te leveren en werkweken van wel 80 uur te maken, met alleen zondag als vrije dag, waarbij de gevangenen dan vaak ook nog eens zeer slecht te eten kregen. Nou, dit was absoluut in strijd met de Conventie van Genève natuurlijk. En daarin stond overigens ook dat gevangenen niet mochten worden ingezet in de oorlogsindustrie. Dat gebeurde echter soms toch. Werken in een wapenfabriek bracht trouwens ook nog behoorlijk wat gevaar met zich mee, want die fabrieken waren regelmatig doelwit van geallieerde bombardementen. Voor andere gevangenen was de inzet als arbeidskracht eigenlijk best wel prettig, of in elk geval een enorme verbetering ten opzichte van het leven in het krijgsgevangenenkamp. Want er waren natuurlijk ook gewoon bazen die de gevangenen heel netjes behandelden en bijvoorbeeld toestemming gaven om in het weekend de omgeving te bezoeken. In sommige gevallen, zeker op boerderijen, werden gevangenen zelfs min of meer onderdeel van het gezin waar ze verbleven en kregen daarbij ook prima te eten. De gevangenen die werden overigens wel betaald voor hun werk. In theorie moest dat loon even hoog zijn als wat een normale arbeider zou krijgen, maar in de praktijk was het natuurlijk een schijntje daarvan. Desondanks was het voor veel gevangenen wel een prettige vorm van extra inkomsten die ze konden gebruiken om de gebrekkige rantsoenen die ze kregen aan te vullen, spullen te kopen in de winkel die in elk gevangenenkamp was, of om via het Rode Kruis naar huis te sturen om zo hun familie financieel te ondersteunen. Ik moet hier overigens wel nog bij vertellen, dit verplicht te werk stellen gold alleen voor gewone soldaten. Officieren, die hoefden niet te werken. Sowieso waren die in aparte kampen ondergebracht met veel soepelere regels dan de reguliere krijgsgevangenkampen hadden. Laat wel duidelijk zijn, het leven in een krijgsgevangenenkamp was geen pretje. Het eten was er slecht, de hygiënische omstandigheden waren bijzonder matig, de dagen waren lang en saai en het werk was vaak zwaar en gevaarlijk. Daar kwam natuurlijk nog bij dat de gevangenschap ook mentaal natuurlijk heel erg zwaar was. Veel gevangenen waren letterlijk jarenlang van huis en maakten zich logischerwijs constant zorgen om hoe het met hun geliefde thuis was. Deze zware mentale en fysieke omstandigheden van het krijgsgevangenschap, die eisen natuurlijk ook regelmatig hun tol. Officieel moest elk kamp een ziekenboeg hebben en had elke gevangene recht op medische zorg. In de praktijk echter bleek dit lang niet altijd het geval. Hetzelfde gold voor de officiële medische inspectie, waar elke gevangene maandelijks recht op had. Wie ziek werd, die diende dat tijdens het dagelijkse ochtendappel te melden. Als de bewakers het ermee eens waren dat de betreffende gevangene inderdaad ziek was, dan mocht deze naar de kampdokter. Die kampdokter bepaalde vervolgens of de gevangene recht had op rust of niet. De Duitsers die waren vooral bang voor het uitbreken van besmettelijke ziekten in de kampen. Toch konden ze dat niet altijd voorkomen. In verschillende kampen brak bijvoorbeeld tyfus of dysenterie uit. Overigens was het ook zo, lang niet elk kamp had een eigen kampdokter, want aan artsen was een tekort in Duitsland. En vaak vervulde dus de plaatselijke huisarts, maar ook gewoon tegelijkertijd de rol van kampdokter. En het kwam zelfs voor dat gevangenen die in hun burgerbestaan gewerkt hadden als arts of verpleegkundige, medische taken kregen toebedeeld in het kamp. Bezoek aan tandartsen was nog een stukje moeilijker. De meeste gevangenen die hadden geen tandenborstel en dat leidde natuurlijk onvermijdelijk tot tandproblemen. Om hierin toch te voorzien zette het Rode Kruis uiteindelijk een groep op van tandartsen die van kamp naar kamp trokken. De meeste behandelingen die deze tandartsen deden die waren overigens heel bazaal, waarmee ik bedoel, het was makkelijker om maar gewoon een tand te trekken dan een langdurige tandreddende behandeling te gaan doen. Zieke gevangenen die langdurige en intensieve zorg nodig hadden of voor wie genezing niet meer mogelijk was, die werden terug naar huis gestuurd. Vanaf januari 1941 ging dit via speciale treinen. Dit ging wel onder strenge voorwaarden. Gevangenen moesten gekeurd worden door de kamparts en onderweg naar huis volgden nog tal van andere controles. Wie toch niet ziek genoeg was, werd zonder pardon de trein uitgehaald en terug naar het gevangenenkamp gestuurd. Treinreizen bleef overigens ook nu behoorlijk gevaarlijk vanwege de eventuele aanwezigheid van geallieerde vliegtuigen. En dat risico werd steeds groter naarmate de oorlog vorderde. Zeker na 1942 verloor Nazi-Duitsland steeds meer terrein. Vanuit het oosten rukte het Rode Leger van de Sovjet-Unie op en na D-Day op 6 juni 1944 vanuit het westen de Amerikanen, de Britten en andere geallieerden. Langzaam maar zeker werd Duitsland zo in de tang genomen en de gevangenen die gingen dat ook merken. Via zelf in elkaar geknutselde radio's bleven sommige gevangenen stiekem op de hoogte en daarnaast verschenen natuurlijk steeds vaker Britse of Amerikaanse bommenwerpers in de lucht die meestal met gejuich ontvangen werden. Maar aan dit alles zat natuurlijk ook een heel groot gevaar. Kijk, bombardementen in de Tweede Wereldoorlog, dat waren geen precisiebombardementen. Bombardementen vonden meestal 's nachts plaats en het was in het donker vaak nauwelijks te doen om een doelwit precies te vinden, laat staan om dat van grote hoogte te raken. Bij de meeste bombardementen kwam dan ook nauwelijks 20% van de bommen in het gebied dat eigenlijk het doelwit was terecht. Om toch zoveel mogelijk schade aan te richten, werd daarom op een gegeven moment door de geallieerden overgegaan op zogenaamde tapijtbombardementen. Dat hield in dat er door een grote vloot van bommenwerpers een bepaald gebied op een enorme schaal gebombardeerd werd, waardoor eigenlijk dat hele gebied min of meer met de grond gelijk werd gemaakt. Daarbij werden natuurlijk onvermijdelijk ook burgerdoelen geraakt. De gevangenenkampen die waren hierbij dus ook niet veilig, zeker niet als die dichtbij industriële centra lagen. Daardoor konden ze dus tijdens deze tapijtbombardementen ook geraakt worden. En dit gebeurde ook soms met alle nare gevolgen van dien natuurlijk. Tegelijkertijd leverde de naderende bevrijding ook spanning op. Nadat de geallieerden geland waren in Normandië en daar na ongeveer een maand van hevige gevechten uitgebroken waren, voltrok zich een razendsnelle opmars door Frankrijk. Op 2 september werd de Belgische grens overgestoken en iets meer dan 2 weken later was bijna heel België bevrijd, evenals grote delen van Zuid-Nederland. Voor de krijgsgevangenen was dit een extra spannende periode. Het feit dat de oorlog zich verplaatste naar hun thuisgebieden maakte natuurlijk dat de zorg om hun dierbaren nog groter werd. Het hielp daarbij niet dat contact met het thuisfront nu natuurlijk een stuk moeilijker werd. Brieven die in augustus 1944 werden verstuurd, zouden uiteindelijk pas in november van dat jaar aankomen. En een ander praktisch gevolg was dat er minder voedselpakketten binnenkwamen. En bij dit alles ontstond, terwijl het einde van de oorlog dus nu echt wel in zicht kwam, voor veel gevangenen nog een heel ander probleem. Zoals al gezegd, de oprukkende geallieerde legers die namen Duitsland steeds verder in de tang. En die gevangenen zaten hier in feite natuurlijk vrij letterlijk midden tussenin. En zij konden eigenlijk geen kant op. Met de nadering van de bevrijders werden veel kampen geëvacueerd en de gevangenen op mars gestuurd naar elders. Vaak waren dit barre tochten waarbij weinig voorraden werden meegenomen en nauwelijks tijd was om te rusten. Onvermijdelijk vielen daar natuurlijk slachtoffers bij. Ook kwam het voor dat gevangenen soms midden in het krijgsgeweld terechtkwamen. In maart 1945 kwamen bijvoorbeeld 19 Belgen om het leven in de omsingelingsslag van Heiligenbeil, dat in de buurt lag van wat nu Kaliningrad is. Hoe de uiteindelijke bevrijding beleefd werd, dat verschilde heel erg per kamp. En dat had voor een deel te maken met of de Russen of de Britten of Amerikanen het kamp bevrijden. Het Rode Leger hield de gevangenen vaak strikt bij elkaar en in feite nog steeds in een soort krijgsgevangenschap, waarbij de behandeling door de Russen volgens veel gevangenen niet heel veel beter was dan die van de Duitsers. Deze gevangenen werd het ook vaak nog niet toegestaan om naar huis te gaan. Overigens moet ik hier wel bij zeggen, in zekere zin is dat natuurlijk ook niet heel gek. De oorlog die was vaak nog bezig en in deze gevallen lag de frontlinie vaak tussen het thuisland en het gevangenenkamp in. En het was om die reden dus ook vaak simpelweg niet mogelijk om naar huis te reizen. Vaak konden deze soldaten pas na de Duitse overgave weer terug naar huis en niet zelden duurde die reis dan ook nog eens behoorlijk lang. Eén groep soldaten bijvoorbeeld die moest eerst met de trein vanuit Polen naar de Krim, van daaruit met de boot naar Marseille om van daaruit met de trein via Parijs uiteindelijk in Brussel aan te komen. In de door de westelijke geallieerde bevrijde gebieden was dit alles wat makkelijker, want daar lag het thuisland achter de frontlinie. Soldaten uit die gebieden die werden dan ook veel sneller gerepatrieerd. Uiteindelijk keerden in de loop van 1945 alle krijgsgevangenen terug naar huis. Voor velen was dat een droom die uitkwam. En vaak was de terugkeer van gevangenen reden voor een enorm feest. Heel begrijpelijk natuurlijk ook. Toch was natuurlijk zeker niet elke terugkeer vreugdevol. Sommige krijgsgevangenen kwamen thuis en troffen een kapotgeschoten huis aan als gevolg van oorlogsgeweld. Anderen verwachten hun partner te zien om er bij thuiskomst vervolgens achter te komen dat deze was overleden of er met een ander vandoor was. Sommige soldaten zagen hun kinderen voor het eerst. Voor velen natuurlijk een fantastisch en enorm mooi moment, maar voor anderen ook best lastig, want sommige kinderen die herkenden bijvoorbeeld hun eigen vader niet. De terugkeer van de gevangenen was in veel opzichten een combinatie van vreugde, verdriet en frustratie, waarbij het per persoon verschilde welke emotie de overhand zou hebben. De thuiskomst bracht overigens ook praktische problemen met zich mee. Ik vond zelf de volgende anekdote die ik las wel bijzonder, van een soldaat die na terugkomst thuis voor het eerst in jaren weer in een echt bed kon gaan slapen. Maar hoe moe hij ook was en hoezeer hij het ook probeerde, het lukte hem niet om in slaap te vallen. Hij was gewoon niet meer gewend om in een echt bed te slapen. Uiteindelijk is hij maar op de grond gaan liggen, waarna hij in no time in slaap viel. Na terugkomst moest er ook nog een hele administratieve afwikkeling plaatsvinden. Zo moest bijvoorbeeld iedereen officieel gedemobiliseerd worden. Daarnaast, in principe waren de militairen tijdens hun gevangenschap natuurlijk gewoon in dienst van het leger gebleven. En daarmee hadden ze dus ook recht op salaris. Een deel daarvan dat was maandelijks uitgekeerd aan de familie, maar een ander deel ook niet en dat moest nu natuurlijk alsnog uitbetaald worden. Ook hadden veel gevangenen nog recht op een bedrag dat ze met hun arbeid in de kampen hadden verdiend. In de chaos van het einde van de oorlog was het lang niet altijd makkelijk om duidelijk te krijgen wie waar recht op had en hier ging dan ook veel tijd, energie en frustratie in zitten. Uiteindelijk kregen de meeste soldaten wel waar ze recht op hadden. Later werden ook nog een aantal regelingen getroffen voor de voormalige krijgsgevangenen. Dat was mooi meegenomen, maar uiteindelijk kon een geldbedrag natuurlijk niet de 5 jaren die veel soldaten verloren hadden van hun leven door gevangenschap compenseren en al helemaal niet de fysieke en mentale gevolgen die ze daarvan ondervonden. Fysiek gezien bijvoorbeeld hadden toch behoorlijk wat soldaten best wel wat overgehouden aan hun tijd in de kampen. Denk bijvoorbeeld aan reuma of chronische aandoeningen aan de luchtwegen. In elk geval hadden ze daar in veel gevallen vaak de hele verdere rest van hun leven last van. En die aandoeningen belemmerden hun ook vaak in het vinden van werk. Dat laatste was sowieso al een uitdaging voor veel voormalig krijgsgevangenen, want de krijgsgevangenen hadden in veel gevallen natuurlijk een gat van 5 jaar op hun cv. En nou ja, voor veel werkgevers waren ze daarmee natuurlijk niet echt een aantrekkelijke potentiële werknemer. Voor studenten wiens universitaire carrière onderbroken was geworden door oorlog en krijgsgevangenschap, werden een aantal oplossingen bedacht. Maar voor veel anderen was zulke hulp er niet. Voor velen bleek het vinden van werk een enorme uitdaging en voor veel oud-krijgsgevangenen was dit logischerwijs een enorme mentale dreun. Dat mentale aspect speelde natuurlijk sowieso ook een grote rol bij thuiskomst. Voor veel gevangenen was het namelijk best ingewikkeld om aan het thuisfront uit te leggen hoe de gevangenschap geweest was. En om aan mensen die het niet hadden meegemaakt uit te leggen wat het betekende om 5 jaar lang gevangen te zitten, dat bleek toch wel een behoorlijke uitdaging. Ik denk dat we ons dat allemaal wel kunnen voorstellen, denk ik. Als in, iedereen snapt dat 5 jaar in een krijgsgevangenenkamp zitten ontzettend naar is, maar je snapt het pas echt als je het hebt meegemaakt. Daar kwam nog eens bij dat de ervaringen vaak enorm verschilden per gevangene en dat ook de manier van omgaan hiermee per persoon anders was. Voor sommige soldaten had de gevangenschap vriendschappen voor leven opgeleverd, met medegevangenen, maar in enkele gevallen ook met de Duitse families waar deze soldaten in dienst waren geweest. Sommige soldaten keerden na de oorlog nog regelmatig terug bij die families of gingen op bezoek in hun oude gevangenenkamp. Anderen kregen echter vormen van posttraumatische stressstoornis of spraken simpelweg nooit meer over hun ervaringen. Een oorlog als de Tweede Wereldoorlog is gelukkig sindsdien niet meer voorgekomen. Dat wil zeker niet zeggen dat de Nederlandse en Belgische krijgsmacht sindsdien ook niet meer in actie zijn gekomen. 5 jaar na de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld brak de Koreaoorlog uit, waar duizenden Belgische en Nederlandse soldaten werden ingezet. Maar dat is iets voor een andere keer. Ik hoop dat ik je in deze aflevering een goed en helder beeld heb kunnen geven over hoe het krijgsgevangenen in de Tweede Wereldoorlog verging nadat zij waren overgebracht naar Nazi-Duitsland. Mocht je nou meer over dit onderwerp willen weten, ik heb me voor deze aflevering voor een heel groot deel gebaseerd op het net uitgekomen boek Gevangen in het Rijk van Kurt van Kamp. Ik heb het in deze aflevering hierover vooral heel algemeen gehouden, maar wat dit boek naar mijn idee heel sterk maakt, is dat het bol staat van de persoonlijke verhalen en anekdotes. En daardoor komen de lotgevallen van die verschillende gevangenen echt heel erg tot leven en voelt het bijna op een gegeven moment alsof je de gevangenen persoonlijk leert kennen. Ik kan het boek Gevangen in het Rijk dus aan iedereen aanraden en een beetje als extraatje zo aan het einde van dit kalenderjaar. Ik mag een exemplaar van dit boek verloten onder jullie. Mocht je hier interesse in hebben, stuur me dan uiterlijk 31 december even een mailtje en dat kan dan naar geschiedenismetjaak@outlook.com. Rest mij eigenlijk alleen nog maar om jullie allemaal een goed uiteinde van 2025 te wensen en de beste wensen natuurlijk voor 2026. Het is mijn bedoeling om in het nieuwe jaar ook weer maandelijks een aflevering te maken met hier en daar een extra aflevering tussendoor, meestal zo rondom de vakanties. Heb je nou vragen, opmerkingen, tips of tops of heb je een suggestie voor een onderwerp? Stuur me dan een DM via Facebook of Instagram, mail naar geschiedenismetjaak@outlook.com of laat een opmerking achter via Spotify. Los daarvan vind je op Facebook en Instagram wat plaatjes ter ondersteuning van hetgeen ik in deze aflevering verteld heb en een link naar beide pagina's vind je in de show notes. Vind je Geschiedenis met Sjaak een leuke podcast? Geef me dan een 5-sterren rating en wil je de show steunen? Dan kan dat via voorjepot.com/geschiedenismetjaak, voorjepot met een D, en je vindt ook hiervan een link in de show notes. Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze eindejaarspecial. Nogmaals heel veel dank voor het luisteren. Denk eraan, als je het boek Gevangen in het Rijk van Kurt van Kamp wil winnen, stuur me dan een mailtje. En als laatste, in de volgende aflevering zullen de Vikingen centraal staan die zich een plekje in Frankrijk wisten te verwerven. Nogmaals dank voor het luisteren en tot dan!